Goedemorgen, gemeente. Op deze eerste Adventszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg twee overlijdensberichten afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Het 12e vers van Psalm 118. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden woensdag op de leeftijd van 95 jaar is overleden onze oud-predikant dominee Peter Posthouwer. Hij woonde in Putten. Deovolente morgen, maandag 2 december, is er om 10 uur een dienst van woord en gebed in de aula bij de begraafplaats Schootmanshof aan de Hoflaan in Putten. En aansluitend vindt dan de begrafenis plaats op de genoemde begraafplaats. Daarna is er een gelegenheid tot condoleren in de aula. Op de leeftijd van 76 jaar is gisteren overleden de heer Alex Langelaar, gewoondhebbend burgemeester Meslaan 51-16 in Tiel. Er is gelegenheid tot condoleren aanstaande vrijdagavond van 7:30 tot 8:30 hier in het Baken. En de begrafenis vindt plaats op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat al hier. Op zaterdag 7 december na een rouwdienst die wordt gehouden in het Baken op zaterdag 7 december om 11:00 's morgens. Wij willen deze beide bedroefde families in onze voorbeden gedenken. En in verband daarmee willen we ook zingen. Van Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121, vers 1. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen nogmaals zingen uit Psalm 118, nu de versen 13 en 14. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. De laatste twee versen van Psalm 118. Naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we op toonhoogte 410. Heere der Heren, Koning der Koningen, u wil ik eren, u wil ik lof zingen. Lied 410. Maar nu eerst luisteren we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van de Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, en u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen in een hoofdsom, toen hij sprak: u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we zijn de adventstijd weer binnengetreden. Onderweg richting het kerstfeest, ons voorbereidend op uw komst, hoe dat geweest is 2000 jaar geleden. Maar tegelijkertijd weten we ook, u komt weer, opnieuw, weer terug. En hoe zal dat zijn? Heere God, we bidden van u, maakt u ons daarvoor klaar. Zo dat we gereed zijn om u te ontmoeten. De God die leeft. Als we letten op de 10 woorden die we zojuist hoorden, de 10 geboden, dan hebben wij daar geen 10 voor. We kunnen daar niet aan tippen. Keer op keer blijkt maar weer dat we terug moeten komen van eigen gekozen wegen. Wegen die wij zijn ingeslagen, waar u geen wegwijzer aan het begin hebt neergezet. Maar we gingen hem toch. Wat is het goed en wat mogen we dankbaar zijn dat u ons telkens weer terugroept. En heel dicht bij u wilt hebben. Achter u aan. Opdat we op niemand anders zien dan Jezus Christus alleen. Die alleen maar de goede weg bewandeld heeft. En die ook gegaan is. En die weg ook is en blijft. We willen u bidden of u ons wilt helpen in luisteren en spreken, orgelspellen en zingen, zodat het zal zijn tot meerdere glorie van uw naam. In deze tijd, zo heenlevend richting kerstfeest, wordt er veel gezongen. Geef dat we het, net als altijd, van harte doen. Dat we het met heel ons hebben en houden, zo bedoelen niemand anders op het oog te hebben dan u alleen. Heere God, bereid ons uw zegen. Kom er zelf in mee. En laat uw woord in ons leven de bovenste plek hebben. Zodat u ontvangt alle lof, alle eer, alle aanbidding. En dat het ere zij God als dat soms gezongen wordt er maar niet bij hangt. Maar dat we echt u bedoelen. Want dat bent u waard. Wil ons horen uit genade alleen, onverdiend. Om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar gaan lezen uit het evangelie zoals Lucas dat heeft opgeschreven. Daarvan het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 20. Lucas 1, de verzen 1 tot en met 20. En in Lucas 1, de eerste 20 versen, daar lezen we: aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals ze die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze beide op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriel, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. Tot zover onze schriftlezing. We willen met elkaar in het bijzonder onderstrepen vers 17, waar we lazen en Johannes zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Tot zover ons tekstgedeelte. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 57, de versen 5, 6 en 7. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid, ik ben gered. Nu is mijn hart bereid, waak op mijn eer, waak op mijn harp en luid, mijn zanglust streeft de dageraad vooruit. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. We zingen de laatste drie versen van Psalm 57. Gemeente des Heren, als we eens even een geboortekaartje in gedachten nemen, dan weten we al opsommend wel wat er allemaal op vermeld staat. De geboorte van de kleine, natuurlijk, daar gaat het om. De dag, de datum. En of het een jongen is of een meisje. Soms ook de lengte en het gewicht. Het adres en de namen van de trotse ouders. De broertjes, zusjes. Misschien één of meerdere telefoonnummers. Op de voorkant een leuk plaatje. En zo komen ze bij ons in de bus. En vroeger spaarden we ze wel. Maar wanneer je nou zeg maar het geboortekaartje van Johannes de Doper bekijkt. En dat is er natuurlijk niet. Hè, in gedrukte vorm. Zoals dat bij ons door de brievenbus komt. Maar het is een gesproken geboortekaartje. Ver van tevoren. Door de engel Gabriel. Die onder werktijd bij Zacharias op bezoek is gekomen. Bij het reukofferaltaar in de tempel. En deze mededeling, die overvalt hem. En die valt hem ook ten deel. Uw gebed is verhoord, Zacharias. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En je moet hem Johannes noemen. God is genadig. Het zal blijdschap zijn. Vreugde. Voor u en voor velen die zich over zijn geboorte verblijden. Nou kijk, tot zover kun je het nog wel meemaken. Maar dan komt het. Vanaf vers 15 in Lucas 1 komt daar alvast een taakomschrijving van deze kleine Johannes die nog geboren moet gaan worden, die nog verwekt moet gaan worden zelfs. Zoon van Zacharias en Elisabeth en wat hij allemaal zal gaan doen, moet gaan doen en zal gaan meemaken. Niet te weinig. Je zult dit al weten, zeg. Zo ver van tevoren, bij alle verwondering en verwarring en vreugde, ook dit nog. Wat hij moet doen, wat straks deel uitmaakt van zijn visitekaartje en daarmee van zijn taak, van zijn roeping. Soms dan wordt er bij de geboorte van een kleine wel eens een opmerking gemaakt, zo links en rechts, door degene die op bezoek komen. En ja, dan hoor je soms wel eens een opmerking in de zin van, nou, die kan later mooi meewerken op het bedrijf. Ja, dan moet je maar afwachten natuurlijk of die daarvoor in de wieg gelegd is. Maar bij Johannes staat het vast. Door Gabriel van Gods wegen is het zo gezegd en moet het ook zo gedaan worden en wordt het ook zo gedaan. En dat alles omgeven door prachtige zinnen. Groot zal hij zijn voor de Heere. Heeft dat bij ons wel eens op een geboortekaartje gestaan? Zeg je dat van jezelf? Zeg je dat van een ander? Groot is hij of zij voor de Heere. Met de Heilige Geest zal zij vervuld worden van jongs af aan. Van de moederschoot af aan al. Dat is wat. Vol tegenwoordigheid van geest te zijn. De Heilige Geest. En verder, zal die velen van de Israëlieten tot de Heere bekeren, tot hun God. Nou, dat lijkt me niet het makkelijkste werk. Mensen te bekeren tot God. Zou Johannes dat wel kunnen? God bekeert toch, in feite, zeggen we dan altijd. Hij zet je om, draait je om. Hij geeft die draai aan je leven, zodat je niet langer de verkeerde kant op gaat. Maar dat je gaat de weg die hij je wijst. Ook nu nog, hè? Ook nu nog. God bekeert. En dat je heel dicht bij hem blijft. En niet zonder hem kunt. En dat dat hier gemeld wordt, dat Johannes dat doen zal, dat bekeren, dat duidt erop dat hij toch wel in Gods naam een krachtig figuur zal moeten zijn. En hij doet dat niet te vuur en te zwaar, maar hij zal dat met zijn mond moeten doen, door zijn prediking, al profeterend. Dat is wat. Als je zo mensen van je eigen volk weer terug mag brengen bij God. Keer je om. Kom terug. Zorg dat je erbij komt. Loop niet langer weg. Kom ervan terug, van wat niet bij God door de beugel kan. Kijk, als wij het over bekering hebben, dan denken we al gauw aan Paulus. Onderweg naar Damascus in Syrië. En dat hij dan van zijn paard gerukt wordt en 3 dagen blind is. Nee, maar dat was me nog eens een ommekeer. 180 graden. Maar welke kant ga jij op? En ik? En u? Met uw adventstijd is ook echt zo'n tijd om stil te staan bij bekering. In de oude kerk was het de tijd van boete doen. En jezelf onderzoeken, hoe sta ik voor God? Hoe ga ik voor God? Waar ben ik mee bezig? In mijn doen, in mijn laten. Hoe sta ik tegenover mijn medemensen? Of dat dan je familie is, of je buren, je vrienden, je collega's, je ouders of je kinderen. Er moet heel wat omgekeerd worden. Bijgedraaid. Toch? Wees eens eerlijk. En dat is toch niet alleen voor de laatste maand van het jaar. Om daar eens mee stil te staan. Om tot jezelf in te keren. En eerlijk te worden voor God. De koning komt. De grote dag van zijn komen, van zijn weerkomen, die komt weer dichterbij. En ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar we beginnen niet eindeloos telkens weer aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Hè? Dat houdt een keer op, dat is een keer over, dan is de maat vol, de koek is op en het beste. Dat komt dan. En daarom dat keren, dat bekeren in de kracht van de Heilige Geest door het woord van God dat gepreekt wordt. En ook wij zijn hoorders van dat woord van morgen. En dat je dan door woord en geest zo gekeerd, zo gewend wordt in al je doen en laten, dat je niet langer de verkeerde kant op gaat bij God vandaan, maar juist naar hem toe, achter hem aan. Niet langer weg van het leven en maar hollen naar de dood, maar van de dood naar het leven. Niet langer bij het licht weg, de duisternis tegemoet, maar vanuit de duisternis naar het licht. En we weten uit de evangelie hoe Johannes dat later gedaan heeft, hè, toen hij een grote jongen, een volwassen man was geworden. Van zo'n jaar of 30. Door zijn niet mis te verstane preken. En hij heeft het zelfs met de dood moeten bekopen. Helaas. En dan komen onze tekstwoorden. En hij, dat is Johannes, zal voor hem, dat hebben ze geschreven in mijn Bijbel met een hoofdletter, heen gaan. Uitgaan. Dat tekent de rol van de voorloper. Johannes als voorloper, maar ook als voorlopig mens. Want het gaat om hem met die hoofdletter. En dat sluit eigenlijk mooi aan bij de vorige verse, dat het gaat om God zelf. Johannes loopt voor God uit. Die dan mens werd in Jezus Christus. Johannes mag hem vast aankondigen, bekendmaken, preken, profeteren. En als dat zo gezegd is, dan is het nog niet zo ver. Dan is hij nog niet aan de orde. Johannes en Jezus, die hebben niet zozeer een persoonlijke verhouding nog. Het is best wel wat vreemd gelopen met deze Johannes. Dat hij nou dit werk moest gaan doen. Als je vader en je moeder allebei uit een priestergeslacht komen. En daarbij is het priester zijn ook nog erfelijk. Dat jij dan geen priester wordt, Johannes. Nee. Erop uit. De woorden van God preken en spreken. Heel typisch, als er over Johannes wordt geschreven of gesproken in de Bijbel, dan komt de tempel daar helemaal niet in voor. Het is net alsof hij met het werk van zijn vader en de afkomst van zijn moeder weinig van doen heeft. De manier van doen is die van Elia. Elia ken je uit het Oude Testament. Profeet, man van God. Mond van God op aarde, in een tijd die erom loog en weinig van God moest hebben, door koning Ahab, koningin Izebel. En als je dan in Gods opdracht de puntjes op de i moet gaan zetten, is niet makkelijk. Dingen zegt zoals God ze zegt. Doorgever bent van wat God bezighoudt. En geen blad voor de mond neemt. En zo krachtig als Elia. Tegenover een Ahab begint te spreken. Zo waar de Heere, de God van Israël leeft. Voor wiens aangezicht ik sta. Er zal in deze jaren geen dauw of regen komen. Behalve op mijn woord. Je moet maar durven. Hè? Om zo aan het hof te verschijnen. En om dat door te geven. Het is nog waar ook. Het zijn maar geen praatjes die een profeet komt brengen. Het wordt dan Elia ook niet in dank afgenomen. Hij is op een gegeven moment ook zijn leven niet zeker. Maar goed, in die kracht, in die geest van Elia, zal Johannes erop uittrekken. Niet te weinig. Dat is niet minder dan in Gods kracht. In feite. En dat is de positie van een profeet. Zoals Elia, zo ook Johannes. Gods stem. En dan niet, hè, om je een aai over de bol te geven, zo van zoete lieve Gerritje en onze lieve Heer. Nee, een profeet die neemt de positie in tegenover het volk, terwijl die tegelijkertijd er zelf ook eentje is van het volk. Hij stelt zich er niet boven en gaat dan van grote hoogte naar beneden staan te toeteren. Nee, hij is één van hen en de boodschap treft en betreft ook hem zelf net zo goed. En dat maakt het lastig. Dat maakt het lastig voor een profeet. En als je dan ook nog de heraut van de koning bent, de uitroeper, de aankondiger van hem die komt, dan maakt het best veel los en brengt het veel teweeg. En dan lees je vervolgens in vers 17 ook nog de inhoud. Zijn taakomschrijving van wat hij dan moet roepen, dat gaat eigenlijk twee kanten op. En als je het goed leest, is het eigenlijk maar één kant dat het opgaat. Johannes moet het hart van de vaderen bekeren tot de kinderen. Dat is één. En het tweede is de ongehoorzame bekeren tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Wat heeft dat voor zin? Wat heeft dat voor uitkomst? Nou, beide taken die hebben de bedoeling om voor God een toegerust volk gereed te maken. Wat wil die taakomschrijving nou zeggen? Want het is behoorlijk bekeerderig en moeilijke woorden, zouden we zeggen. Toch zijn het geen onbekende woorden. Je komt ze tegen helemaal aan het eind van het Oude Testament, ons Oude Testament. Bij de profeet Maleachi. Het laatste vers, de laatste woorden. Alleen, hier heeft Gabriel maar de helft van die tekst uit Maleachi aangehaald. Want hij staat er eigenlijk een beetje dubbel op. Ook het hart van de kinderen moet tot de vaderen worden bekeerd. Maar waar gaat het nou om? Het gaat in feite om eensgezindheid. Eenvoudig gezegd dat de neuzen allemaal dezelfde kant op wijzen. Mooier gezegd dat alle harten dezelfde kant op gaan. In het dienen van God. In het eren van zijn naam. In het grootmaken van wie hij is. Door deze woorden te noemen en een aan de taak van Johannes te koppelen, haalt Gabriel die profetie van Maleachi naar boven. Het is dus niet nieuw in feite wat hij moet komen brengen. Zo oud is de wereld ook nog niet, maar wel zo oud als Maleachi in ieder geval. Je kunt ook zeggen, de echte en de hechte gemeenschap der heiligen die moet hersteld worden. Geloof is niet alleen maar theorie, dat je het op een rijtje hebt bovenin, maar dat je het ook in de vingers hebt en in je voeten, in je wandel, in je doen en laten. Bekeren tot God. Je wenden tot hem. Je leven zo inrichten dat God er een plezier in heeft, een behagen. Ik weet niet of er dan nog veel te doen is in jouw leven, in mijn bestaan, in dat van u. Als je dat zo hoort. En dan moet je nagaan, hè. Johannes, die krijgt dit op zijn bordje gelegd. Dat wordt zijn takenpakket. Hij moet dat niet gaan doen in Egypte of in Saoedi-Arabië als een zendeling. Ja, dat denken wij vaak, die wordt erop uitgestuurd om de heidenvolken te Nee, het gaat hier intern, hè. Het gaat hier naar Israël toe. Het eigen volk van Johannes, het eigen volk van God. Het zijn je eigen mensen tegen wie je dit moet zeggen. Het is je eigen gemeente. Daar is blijkbaar ommekeer nodig. En hier net zo goed onder ons. Als je dat eens overziet, hè, zo een week of een maand of een heel jaar, dan tollen we nogal wat rond, toch? Ik wel. En we zwalken heel gemakkelijk heen en weer allerlei kanten op. Koers vast, Omar. Komt, laten wij aanbidden die koning. Nou, dat zullen we vast nog wel eens zingen in deze weken. Maar daar gaat het om, hè? En dan niet alleen deze weken, maar de aanbidding van God. Het hele jaar door, je hele leven door. Gehoorzaamheid aan God. Het wordt hier mooi verwoord met die woorden van Maleachi. Het hart van de vaderen bekeren tot de kinderen. Omdraaien naar de kinderen. Dat klinkt best wel een beetje rebels, hè? Een beetje modern ook. Dat moet toch juist andersom. Dat het hart van de kinderen bekeert tot naar de ouderen. En naar de ouders. Klopt dat wel? Wat die engel hier citeert, wat hij hier aanhaalt. Ja, het klopt wel. Wat de engel Gabriël hier aanhaalt naar Zacharias toe. Daarmee wil hij aangeven van, laat het één kant opgaan. Niet tegen elkaar indruisen. Maar dat de komst van het evangelie, de blijde boodschap in levende lijven, iets nieuws, maar dan een gezamenlijk iets nieuws teweeg brengt. Een nieuwe generatie, nieuw kindschap, een nieuwe lijn. Het gaat hier ook om het doorgeven van het ene naar het andere geslacht. Je kunt dat traditie noemen. Heel veel mensen hebben niks met traditie, trekken hun neus ervoor op. Maar traditie betekent letterlijk dat wat je doorgeeft, wat je overlevert. Nou, ga dat eens na. Wat lever je over? Wat geef je door aan je kind, aan je kleinkinderen, aan je nageslacht, van geslacht op geslacht? Wat overgeleverd moet worden. Het gaat er maar niet om dat we een beetje de traditie levend houden. Want het is altijd zo geweest en zo deden we het vroeger en zo moet het vandaag de dag ook nog. Nou, dat klinkt niet hartelijk. Geef het nou eens inhoud. Laat als ouderen naar de jongeren toe merken dat er mee te leven valt. Je komt het nog wel eens tegen, hè? In het Oude Testament, dat kinderen aan de ouders moeten vragen, papa, waarom doen we dat? Waarom ligt die steen daar? Hè, als monument bij de Jordaan. Of waarom vieren we dit feest? Geef het door, zeg het voor en zeg het voort en draag het uit. En zeg ook wat het voor je betekent. En dat er met het evangelie van de Heer Jezus Christus te leven valt. En heel wat te beleven valt. Dan heb je wat te vertellen en raak je niet uitgepraat, echt niet. Kinderen die moeten ook van de ouderen de bedachtzaamheid van de rechtvaardige leren. Dat betekent dat je als ouderen etaleert in je leven hoe goed het is om naar Gods wil, naar Gods woord te leven. En dat daar ook heerlijk en eerlijk mee te leven valt. Als je dat alleen maar al zuchtend doet en piepend en krakend en klagend, dat is geen reclame voor de zaak van God. En zo, en dat moet Johannes eigenlijk duidelijk gaan maken, is er steeds weer een betrokkenheid op de generaties, jong en oud, oud en jong, op elkaar. En samen op Gods zaak. Samen op Jezus Christus. Samen onderweg zijn voor Gods aangezicht. Naar zijn toekomst. Als dat gaat ontbreken, hè, in je leven. Of in je godsdienst. Dat levende en dat levendige. Nou, dan wordt het behoorlijk een dode boel. En wat stelt het dan nog voor? We leven vanuit de verwachting. We verwachten de komende. Jezus Christus. We verwachten zijn koninkrijk. En daarom kunnen we ouderen en jongeren en ouderen ons ook maar nooit in deze wereld nestelen en ingraven en thuis voelen. Als gemeente leven we van de toekomst uit, anders leef je niet. Zoals God het bedoelt. Van verwachting leven we. Ik las een prachtige zin van de week. Geef ik graag door. En daar stond: de kerk is een optocht door de geschiedenis. En geen museum. De kerk is een optocht door de geschiedenis en geen museum. In een museum, daar kun je van tijd tot tijd eens binnenwandelen en de oude stukken bekijken en dat het toch wel mooi was en hoe ze het vroeger deden. En ja, we trekken de deur weer achter ons dicht en we lopen weer naar buiten. Nee, het is een optocht, feestelijk, door de tijd heen, door de geschiedenis heen. Zo mogen we kerk zijn, gemeente zijn. Het mag gezien worden, buiten. Het mag gehoord worden. En voor de Heere toegerust volk. Klaargemaakt. Niet klaargestoomd. Nee, klaargemaakt, bereid. Ben je er klaar voor? Ben je eraan toe? Ben je voorbereid? De nakomer van de voorloper kun je hem tegemoet gaan. Jezus Christus. Want Johannes die valt ertussen uit, hè, letterlijk en figuurlijk. Bereiden. Gabriel die gebruikt dit woord als beeld uit het oosten. Kwam er een belangrijk figuur binnenkort, dan was men gewend om de wegen keurig netjes vlak te maken en bereidbaar. Want de koning komt. Is het zo in je leven? Alles glad? Alles vlak? Zodat we hem een passende ontvangst kunnen geven? Hoe zal ik u ontvangen? Dat mag een vraag voor je zijn. Maar ook het antwoord op die vraag mag ik geven. In mijn woorden, in mijn daden, in mijn leer, in mijn leven. Hoe wilt u zijn ontmoet? Nou, zeg het maar. Amen. We gaan dat samen zingen. De woorden van Weerklank 109, de verzen 1, 3 en 4. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt u zijn ontmoet? Ver van de troon der tronen en 's hemels zonneschijn wilt u bij mensen wonen, van hen een broeder zijn. Ik lag machteloos gebonden. U komt en maakt mij vrij. 1, 3 en 4 van lied 109. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we willen u danken voor uw evangelie. Uw goede boodschap, zoals die klinkt en klonk en al de eeuwen door geklonken heeft. Maar geef dat dat niet slechts bij klanken is gebleven, maar dat het zo mensen heeft bereikt en geraakt, dat ze hun leven richten op u. Want dat is toch uw bedoeling, ook vandaag de dag nog. Dat we ons leven afstemmen op u, de God van ons leven. En u maar niet laten roepen. Het is natuurlijk heel netjes om u aan het woord te laten. Maar als we vervolgens niets met dat zeggen van u doen, dan onteren we u, in plaats van dat we u de lof en eer toebrengen. Daarom bidden we van u, o God, werk zo met uw woord en met uw geest in ons bestaan, zodat inderdaad niet alleen de neuzen, maar ook de harten van jong en oud dezelfde kant op gericht worden. Op die ene naam onder de hemel gegeven tot redding, Jezus Christus. Heere, we danken u dat hij gekomen is. Hoewel het erg was dat hij komen moest om een offer te zijn voor onze zonden. Maar zo hebt u het gewild en zo hebt u het gedaan en zo was het voor u ook voldoende. Zo is het volbracht. Daar moeten we het van hebben. Niet van het onze, ook niet van onze beste bedoelingen. Heere God, daarom bidden we van u, geef dat we levend bij het offer van uw Zoon opleven en dat ook etaleren en inderdaad een optocht zijn in deze wereld, zodat ook anderen het zien, jaloers worden en zich ook wenden tot diezelfde heiland. Heere God, we bidden van u, laat zo uw woord zijn loop hebben onder ons, maar ook over het hele rond van de aarde tot in de verste verte toe. Dichterbij en verder weg. En dat het mensen bereikt. En mensen trekt. En mensen ook treft. Soms ook onder moeilijke omstandigheden. Wees juist ook daar. En houd u op de been en laat het hart erbij blijven. Zodat het klopt op het ritme van uw vaderhart. Heere God, wil gedenken degenen die ziek zijn. We bidden u voor mevrouw Ank van Huyn. Voor meneer Martin van Veen in Leiden. Voor meneer Vermeer in het ziekenhuis in Tiel. Voor mevrouw Jansen van Drumpt thuis. Geeft u hen allen kracht naar kruis. Als ook allen die thuis mankerende zijn, ziek zijn. Kuren ondergaan, behandelingen krijgen. Er is veel zorg. Er is veel ziekte, er is veel nood. Er is ook veel verdriet. We bidden u voor de familie Posthouwer in Putten. Wanneer zij geroepen zijn om morgen hun man en vader ten grave te dragen. We bidden u ook voor de familie Langelaar. Die gisteren werd geconfronteerd met het overlijden van Alex. Wees u hen ook nabij in de week die voor hen ligt. Heen levend naar komende zaterdag. Dag van afscheid. Maar ook dag van uw woord. En geef Heere God, dat er gemerkt mag worden dat u een God bent die draagt door diepe dalen heen en die ook tranen droogt en die erbij is en die ook weer nieuwe moed geeft en hoop op uw toekomst. Wees zo met een ieder onzer. Niemand kan zonder u. Neem ons alle in uw hoede en bewaar ons heel dicht bij uw woord tot eer van u. Zo dat we er klaar voor zijn. Dat bidden we van u, o God, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is voor de Stichting Ondergrondse Kerk. Tweede rondgang is voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang is voor het bouwfonds. De bussen bij de uitgang zijn bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. Aanbevolen al deze mogelijkheden om te offeren. Wij gaan ook zingen het lied dat Zacharias zong na de geboorte van zijn zoon. Een lied, goddank, toch weer vol geloof. Wat we lazen vanmorgen was vol ongeloof. Vol geloof, 1 en 2. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. 1 en 2 van de lofzang van Zacharias. U wordt verzocht om straks na de zegen even te gaan zitten, omdat u dan nog extra informatie krijgt over de collecte van volgende week zondag, de diaconale collecte. Ga dan straks heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.